Er is geen tijd te verliezen.
De manier waarop we binnen de samenleving met gezondheid omgaan, moet veranderen.
Dat kunnen we als GGD'en niet alleen. Dit doen we samen met onze bestaande en onze nieuwe partners.
Wij van de GGD staan op en laten ons geluid horen. Gedurfd waar het moet.
Vernieuwend waar het kan.
En altijd eerlijk.
Om gezond gewoon te maken, moeten we soms ook dingen doen die we nog niet altijd als vanzelf doen.
Maar die wel hard nodig zijn om ons gezonde geluid te laten horen.
Dat vraagt lef van ons en van onze partners.
Want wij maken samen gezond gewoon.
Alleen ben je sneller, samen kom je verder. Welkom bij deze podcastserie van GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant over samen gezond gewoon maken. Ik ben Theo Verbrugge en in deze reeks ga ik in gesprek met jouw collega's en partners in het werkveld. En zo ontdekken we hoe zij werken aan een toekomst waarin gezondheid prioriteit nummer 1 is. Dit keer praat ik met Ans en met Petra, allebei voor de GGD?
Ja.
Ja, en dan jullie zitten in West-Brabant, hè, geloof ik?
Ja. Ja.
Ans, wat doe jij eigenlijk nou precies, heel kort gezegd?
Ik ben adviseur preventie en gezondheid. En wij adviseren gemeenten op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering, gezonde leefstijl. We zijn een team met 10 collega's en we begeleiden allemaal 1 of 2 gemeenten. En daarnaast hebben we ook een bepaalde expertise op een thema. En voor mij is dat mentale gezondheid en positieve gezondheid.
Ja, want daar gaan we het nu eigenlijk vooral over hebben. En daar kom jij ook in beeld.
Ja.
Want wat doe jij precies?
Ik ben jeugdverpleegkundige. In Breda voor de 4-plussers.
4-plussers?
Ja, dus dat zijn kinderen vanaf 4 jaar tot en met 18.
Ja.
Dus dan heb je te maken met de kinderen, de ouders, maar ook veel met de scholen.
Ja,
zo dat zou je kunnen
goed,
zeggen.
Dat klinkt goed. Hè? Ja. Hey, ik heb een paar leuke vraagjes voor jullie. Okay. Om er een beetje in te komen, zullen we maar zeggen. Hè? Waar word je blij van als het gaat om de publieke gezondheid?
Ik word echt heel blij van de samenwerking in je netwerk met andere partners. Scholen, gemeenten, jongerenwerkers. Dat je het allemaal met elkaar doet. Dat vind ik leuk.
Waar zie je kansen in je werk die je zou willen oppakken?
Ik denk in de aanwezigheid op scholen. Het nog meer in beeld zijn bij de scholen. Wij zien zeker in de 4-plus hebben wij kundige artsen zoveel kinderen onder ons dat je die onmogelijk zelf in beeld allemaal kan hebben. Maar door goed met je netwerk en met je scholen samen te werken, de community benadering zoals we mooi noemen, ja, krijg je dat gewoon nog beter in beeld en kan je er nog beter inspelen op de kinderen en de ouders.
Ik hoor jullie heel veel over samenwerking en dat je daar blij van wordt en dat belangrijk is. Hè?
Dat is ook wel echt de kern van het werk.
Dat kun je niet alleen, dat moet je met meerdere.
Gezondheid, dat moet je samen doen. Hè? Dat kun je niet als GGD alleen, dat kun je als gemeente niet alleen, dat kun je als samen. Nee, dat moet je vooral samen oppakken.
Wat vind je echt moeilijk aan je werk?
Dat wanneer kinderen in moeilijke omstandigheden opgroeien, zoals je het zelf liever niet zou zien, dat je daar soms niet altijd zoveel aan kan doen.
Machteloos soms.
Ja. Ja.
Hans?
Om te zorgen dat je iedereen in bepaalde gemeentes meekrijgt voor een bepaald onderwerp.
Ja.
Nu hebben we het over mentale gezondheid. Vind het belangrijk, maar kun je dan ook al die partners in die gemeentes meekrijgen?
Hoe krijg je ze mee?
Gezamenlijk uiteindelijk ook te kiezen voor een aanpak die effectief is.
We hebben het nu over mentale gezondheid. Waarom zijn we daar zo mee bezig, Hans? Waarom is dat belangrijk?
Nou, net wat Peter denk ik daar straks al aangaf, is het iets wat de laatste jaren steeds belangrijker is geworden.
Ja, je hoort dat
ook.
Je hoort er ook meer over. Hè? Dat,
ja, zeker.
Dat de jeugd mentaal het soms heel erg lastig heeft.
We hebben ook als GGD natuurlijk gewoon onderzoek nagedaan. Ik denk dat die corona, het is natuurlijk altijd belangrijk geweest, maar die coronatijd is wel een soort trigger geweest of heeft ons nog scherper gemaakt.
Waarom?
Heeft dat die mentale,
wat heeft dat gebracht dan?
Dat heeft voor zoveel mensen, zoveel betekent in ieder zijn eigen persoonlijke situatie natuurlijk. Of nou een student ben die hele dagen alleen op zijn kamer zat. Of een gezin wat met heel het gezin thuis aan het werk en schoolwerk zat te maken. Het heeft op zoveel mensen impact
En met specifiek op de jeugd dan?
Ja, nee, maar het geldt ook voor ouderen, denk ik, dat mentale gezondheid aan zich voor de hele bevolking iets gedaan heeft. En daar was geen idee onderzoek naar gedaan. En nou, dat blijkt ook uit dat dat echt wel een aspect is waar we aandacht aan willen besteden. En dat staat nu ook gewoon hoog op de agenda van de gemeente, maar ook bij onze samenwerkingspartner. Dat we allemaal wel doordrongen zijn, hier moeten we echt wel iets aan gaan doen.
Zelf, maar niet alleen, betekent voor mij in het geval van dit project... dat een leerling, ik kan het probleem van een leerling niet wegnemen. Hij zal het zelf moeten oplossen. Maar ik kan hem er wel bij helpen en richting geven in hoe hij dat het beste kan doen. Of het beste, en hem wijzen van, nou, dit zijn je mogelijkheden. En ik sta naast je, ik wil je helpen. Zo zie ik dat voor ons project.
Ans?
Maar ook voor de school gaat. Als school bepaal je zelf en doe je zelf de dingen. En het allerbeste voor de leerling.
Maar je kan niet alles alleen als school.
Maar je hoeft er niet alleen zijn. Er is zoveel, zijn zoveel mogelijkheden om de school heen die je kunt inzetten. En dan ja, voelen wij het denk ik als onze verantwoording om ze daarbij juist te helpen.
Zelf, maar niet alleen. Ik snap hem. Jullie hebben het ook over steunpunten, hè? Die er nu zijn. Ik ken ze niet. Wat zijn dat, die steunpunten?
Steunpunten zijn eigenlijk op middelbare scholen is het een samenwerking tussen de GGZ en de GGD waar leerlingen kunnen komen met vragen over hun, met name over hun mentaal welbevinden. De leerlingcoördinator is daar vaak ook wel bij betrokken, dingen waar ze tegenaan lopen. Soms is het ook gewoon een kwestie van je hart luchten, maar dat hoort daar ook bij. Weet je, als je altijd alles opkropt, wordt het vanzelf een groot probleem. Terwijl als ze leren van joh, als ik daar ga praten met die mevrouw
en die mevrouw ben jij,
dan ben ik dan in dit geval.
Ja.
En ik voel me daarna opgelucht of ze geven me misschien wel een tip en ik voel me beter. Dan ben je dus al, dan ben je ook preventief bezig.
En die steunpunt, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat is een kamertje en heb je een spreekuur? Of
ja, nou, dat is niet zo chic, want iedere dag is het een ander lokaal. Meestal zit ik gewoon in een lokaal. Dan geef ik gewoon aan de leerlingen in de telefoon door waar ze zich, waar ik ben. En dan maak ik afspraken met ze.
En hoe komen ze dan bij jou? Ze appen dan? Of?
Ja, ja? Nou, ik heb ze veel leerlingen heb ik van tevoren al gesproken. Wij doen een screening bij alle tweedejaars leerlingen. En dan blijkt eigenlijk dat ze gewoon nog wel wat extra hulp nodig hebben. Of nog vragen hebben. Of dat we misschien moeten gaan zoeken naar andere hulp. En dan komen ze bij mij terug. Of ze komen via de leerlingcoördinator of de mentor. Die zegt, joh, ik merk dat het niet goed gaat met jou. Ga eens praten met Petra. En misschien kan ze jou verder helpen.
Ja.
En zo komen ze dan bij mij terecht.
Ja, want ja, je had vroeger de klasseleraar of je had je mentor, ja, of zo. Maar is dit erbij gekomen? Is dit...
Ja. Ja, want ik denk ook dat ook mentoren tegenwoordig wel veel meer aandacht hebben voor het hele stukje mentale welbevinden. Maar... En dat is ook wel misschien met die coronatijd. Het werd beter bespreekbaar, want ook iedereen liep er tegenaan. Dus ik denk dat we ook wel voorbeeld zijn geweest voor de jongeren om aan te geven van, joh, ik voel me gewoon niet goed of ik ben verdrietig of eenzaam. Waardoor het makkelijker bespreekbaar misschien ook is geworden.
Wat hoor jij in die gesprekken met jongeren?
Ja, heel divers. Ik hoor heel veel, op de school waar ik kom gaat het heel veel ook wel over... dat ze het heel moeilijk vinden om hun plek in een groep te vinden. Dus waar sta jij in een groep? Veel meisjes, spreek ik. Waarin ze gewoon ook wel soms gewoon heel onzeker zijn. En niet goed weten, ja, bij wie hoor ik nou? Vinden mensen me wel leuk? Ja, waar moet ik gaan staan in de pauze? Dus ook hele, ja, kleine, voor ons volwassenen soms kleine dingen. Maar voor hun is dat heel groot.
Ja. Dat snap ik ook, dat heb je als jongeren natuurlijk. Ja. We zeiden net dat ook een beetje door corona kwam. Hè? Daar is iedereen denk ik even op zichzelf teruggeworpen.
Ja.
Wat een lastige periode.
Dan was je natuurlijk heel erg op jezelf aangewezen.
Ja.
Hè?
Ja.
En de voorbeelden die jij geeft, dat is eigenlijk ook het hogere doel van de 3G-aanpak. Het normaliseren van het praten over gevoelens en wat er op je hart ligt.
Ja.
Als ik dan voorbeelden hoor van leerlingen die het eigenlijk helemaal niet zo gewoon vinden om een probleem met een vriendinnetje te bespreken. Of denk ja, het moet weer normaal worden dat je over dat soort dingen met elkaar praat. Of nou een vriendinnetje is, of je ouders, of daarmee naar de mentor kan.
Ja, maar voor hun voelt het denk ik ook wel vaker als... je bent geen ouder, je bent geen mentor. Ik ben niet zoveel van hun. En daardoor is het makkelijker om met mij te praten.
Ja. En die steunpunten, zijn er die nou al veel? Of wat?
Tien?
Het is gestart met een pilot op 3 scholen. En toen is gezegd van nou, we gaan het uitbreiden met nog 10 scholen. Dus nu is het op 13 scholen gerealiseerd. En nou, we zijn ook al volop in ontwikkeling. Ook hè, de samenwerking met GGZ, de verpleegkundige van de GGD en een stukje preventie. Nou, het project heet Gezien, Gehoord, Gesteund.
Oh, dat zijn die 3G's.
Dat zijn de 3G's.
Ik ken 4G, 5G, maar dan moet ik een telefoon bereiken. Maar dat is heel iets anders. 3G. Ja. Noem eens nog een keer.
Gezien, gehoord, gesteund.
Aha.
En dat natuurlijk vooral richting de leerling. Maar we hebben ook alweer een taak naar de mentoren toe. Hè? Want het is vanzelfsprekend misschien dat de mentor in gesprek gaat met een leerling. Maar ja, ook voor mentoren is dat ook niet altijd even makkelijk. Hè? En dan,
waarom is dat voor mentoren soms lastig dan? Die hebben wel wat anders aan hun hoofd. Die moeten ook het onderwijs doen. Of?
Ook. Ik denk, je wordt natuurlijk vooral leraar omdat je het leuk vindt om te onderwijzen. En ook omdat je van kinderen houdt. Ik denk dat ze het ook een moeilijk bespreekbaar onderwerp vinden. Wat ik soms ervaar...
Het is hun vak ook niet echt natuurlijk.
Nee, toch? En je ervaart soms ook wel een beetje een machteloos gevoel. Want je weet niet altijd hoe je iemand kan helpen. En je ziet soms heel veel verdriet bij een kind. Ja, dan weet die mentor ook niet altijd wat hij daarmee moet of kan. En dat weten wij misschien wel al iets beter. Ik weet het ook niet altijd. Maar dan ben je wel weer verder in dat je in het netwerk of zo, dat je weet wie zou mij kunnen helpen.
Ja.
Of wie zou dit kind kunnen helpen.
Zou je een case, zoals dat dan heet, kunnen uitlichten, Petra?
Ja, zeker wel. Ik heb bijvoorbeeld een meisje daar ben ik mee in aanraking gekomen door de vragenlijst af te nemen. De gewone screening, zeg maar, die we bij alle tweedejaarsleerlingen doen. En in die lijst had zij aangegeven dat ze sombere gevoelens had en zich eenzaam voelde. Nou, daar ben ik met haar over in gesprek gegaan. En in dat gesprek gaf zij aan dat ze ook zichzelf bijvoorbeeld sneed. Soms weinig eten, niet eten. En dat ze problemen had met haar vader uit haar verleden. Dat ze haar moeder liever niet hierbij wilde betrekken, want die moest hard werken. En mijn moeder is echt een goede moeder, zei ze. En als ik er dit vertel, denkt ze dat ze het verkeerd doet.
Wat sneu.
Ja, ja, dan probeer ik ook wel echt uit te leggen. Ja, maar ik denk echt dat je moeder dat wel wil weten. En dat dat niet zozeer te maken heeft met of ze wel of geen goede moeder is. Maar dat als je het er niet vertelt, dat ze zich gepasseerd voelt. En dat ze echt graag wil weten wat er in jou omgaat. En zo probeer je dan in een aantal gesprekken een kind ook wel zicht te krijgen in wat het probleem is. Maar ook wel op weg te helpen richting het gesprek met ouders en richting goede hulpverlening. Want dat is niet mijn specialiteit dit. Zeg maar.
Ja, want dat zei je in het begin ook ouders, hè, om die mee te krijgen.
Ja.
Dat is een dingetje wel.
Ja, is voor mij wel een dingetje. Want dat is ook wel het ding wat ik hier soms in mis. Wij zijn een steunpunt op scholen. En leerlingen willen heel vaak niet dat ik hun ouders erbij betrek. En toch heb je die ouders wel bij nodig. En kan je wel een paar gesprekken voeren. Maar eigenlijk moet je die ouders ook informeren als het niet goed gaat met hun kind.
Maar jij mag dat misschien niet doen als kind dat liever niet heeft. Of,
Nou ja, dat is dus soms wel een beetje de vraag. En daar loop je wel tegenaan. En dat kan ik wel heel lastig vinden.
Ja.
En dat je dan denkt, oh ja, wat is nou, waar doe ik wettelijk goed aan? En waar doe ik goed aan bij dit kind? En ik weet dat als ik een paar keer met haar praat, dat ik er waarschijnlijk wel zover krijg. En als ik nu zeg, ik bel je moeder, zie ik er niet meer terug. Dus wat moet je dan doen?
Ja.
Waar doe je dan goed aan? Dat is echt wel de vraag die ik me regelmatig stel.
Ans, ik weet niet, heb jij een praktijkvoorbeeld? Om iets uit je werk naar voren te halen?
Het is misschien ook wel goed om te vertellen dat die 3G-aanpak een brede aanpak is. Waar we bijvoorbeeld ook met de school gaan kijken van nou, als je iets aan mentale gezondheid doet, natuurlijk is de leerling belangrijk. Maar er zijn meerdere zaken op school die kunnen helpen om die mentale gezondheid te verbeteren. In het begin nemen we een vragenlijst af van de gezonde school rondom het thema welbevinden. Dan gaan we eigenlijk een aantal pijlers die van belang zijn om het welbevinden te bevorderen. Hè? Dus bespreken van, nou, wat doen jullie aan educatie rondom mentale gezondheid? Hebben jullie daar een methode voor? Of andere projecten of activiteiten? Zijn dat effectieve interventies? Hè? Dus die daadwerkelijk ook resultaat opleveren. Maar je kunt ook kijken van, nou, hoe is jullie schoolomgeving ingericht? Hè? Nou, uit onderzoek blijkt dat een groene omgeving kan bijdragen aan
het welbevinden. Prettig vinden.
Hoe is bij jullie het schoolplein ingericht?
Ja.
Dus dat zijn hele andere aspecten van mentale gezondheid. Natuurlijk, die zorg voor de leerling, die moet er zeker zijn. Maar je kunt ook nog naar andere zaken kijken. Hoe is het beleid beschreven rondom mentaal welbevinden op de school? Betrekken jullie überhaupt ouders daarbij? Is er een ouderraad waarbij wel eens dit soort thema's
best veel wat je zo allemaal opnoemt.
Besproken wordt. Dus ook om de school te helpen. Want die zijn natuurlijk ook altijd heel erg gericht op de problemen van de leerlingen. Logisch. Maar ook om hen te helpen breder te kijken van wat zou je allemaal nog meer kunnen doen?
Ja.
Ik hoor bijvoorbeeld ook wel eens een school zeggen van wij willen leerlingen die misschien net even wat extra zorg nodig hebben. Of waarvan we zien in een klaslokaal of een hele drukke klas hebben ze last van de prikkels. Nou, is er bijvoorbeeld een apart stiltelokaal. Als kinderen last hebben van veel prikkels, dat ze daar even kunnen gaan zitten om in hun eigen tempo te kunnen. Ook dat soort dingen kan bijdragen aan de mentale gezondheid. Dus ja, dat is dan meer mijn taak om school te helpen om op die brede manier daarnaar te kijken.
Maar wel leuk werk lijkt me eerlijk gezegd. Hè? Omdat je aan de toekomst van kinderen werkt. Hoe jonger je begint, liefst zo jong mogelijk zorgen dat kinderen zich wel bevinden. Want dat betaalt zich later uit.
Vind ik wel, ja. Ja. Dat is iets wat je een kind al heel vroeg kan aanleren. Als jij zelf positiever instaat, dat het ook invloed heeft op wat je uitstraalt en hoe je je gedraagt. Ik denk dat het mooi is als kinderen dat al vroeg leren. En dat als ze ergens tegenaan lopen, dat ze één leren dat praten helpt. En ook hun eigen, ze hebben soms een beetje behoefte aan controle en invloed. Nou, daar kun je ze wel een beetje bij helpen.
We komen aan het einde van de podcast. Is er nog iets wat jullie niet gezegd hebben waar je denkt, dit wil ik nog even kwijt?
Je zoekt altijd naar die verbinding. Dus ook met school. Jij zei het ook al, elke school is weer anders.
Ja.
Je moet altijd zorgen dat je aansluit bij waar die school behoefte aan hebt. En ook samen met de school weer kijken naar waar kunnen we ook weer verbindingen
omdat
leggen.
Elke school anders is, ander soort leerlingen heeft,
precies,
andere omgeving heeft.
Problematiek.
Ja. Dus je moet wel inzoomen op die school. Ja. Dat is niet per kind, maar dat is ook per school.
Nee, alle kinderen lopen wel tegen bepaalde problemen aan. Maar je ziet wel dat als je bijvoorbeeld een echte VMBO-school afzet tegen een lyceum, dat het over het algemeen soms andere dingen zijn. En ook dat de dingen anders worden ervaren. Daar zit soms wel een verschil tussen.
Kan ik me heel goed voorstellen.
Ja.
Ja. Dankjewel voor het gesprek. En succes met het mooie werk.
Ja, dankjewel.
Dit was Alleen ben je sneller, samen kom je verder. Een podcast van GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant. Graag tot de volgende aflevering.